Heerlijke zangdienst en het sluit ook helemaal goed aan bij het thema van vandaag. Het sluit ook goed aan bij het avondmaal. Het verlangen om God te ontmoeten. Intimiteit met hem te hebben. We willen zijn glorie zien. Doet hij het? Ja. Een nieuwe serie. En dat gaat, het thema daarvan is bidden met Paulus. Deze serie gaan we ongeveer tot de zomer doen. En na de zomervakantie gaan we met de bergrede beginnen, de King's Speech. Maar we hebben nu een fantastische serie, bidden met Paulus. Laten we er maar gauw een zegen voor vragen. Lieve Vader, we danken u voor uw enorme liefde, voor uw trouw. Heerlijk als we zo met elkaar u mogen aanbidden. Heer, dat we vrije toegang hebben tot de Vader. Dat we ons hart, en soms ook hoe vuil we dan weer van de wereld zijn, dat we toch vrije toegang hebben en zonder schroom voor u mogen staan. En de dingen gewoon uitspreken zoals ze zijn. En dat u ons iedere keer weer reinigt door het bloed van Christus. Heer, ons bevestigt in ons kindschap. Heer, wat geweldig om u te mogen ontmoeten. Maar we weten ook, Heer, hoe moeilijk dat is. Hoeveel strijd daar vaak omheen is, als we tijd willen maken om u te ontmoeten. Soms ook niet weten dat we voor u mogen staan, ja, wat moeten we zeggen? We weten vaak niet wat we moeten bidden. Heer, we hebben u dan ook nodig. Kom met uw geest, raak ons aan, neem de belemmeringen weg als die er zijn, dat ons hart, ons verstand, dat alles wat ons mens maakt, open staat voor uw geest, opdat we door uw woord opgebouwd zullen worden. In Jezus' naam. Amen. Bidden. Een uitdagend gebedsleven. Nou, dat willen we allemaal. Als er iets moeilijk is, is het bidden. Als de boze vindt het heerlijk met wat we allemaal geloven, dat vindt hij allemaal prima. Hij gelooft ook een hoop. Maar het wordt pas echt hachelijk voor hem als we gaan bidden. Daar zit hij niet op te wachten. Dus je kan daar ook vergif op innemen, niet doen overigens, dat hij daar dus alles aan zal doen om dat gebedsleven te belemmeren. En laten we eerlijk zijn en er geen doekjes omheen winden. Bidden is best lastig. Je neemt het je voor en voor je ergen hebt sta je de vaatwasser weer in te ruimen. Je neemt het je voor en je denkt toch nog even die vuilzak in de blokcontainer gooien. Je wordt onmiddellijk afgeleid, je begint te geeuwen, je wordt moe. Ineens krijg je heel veel beelden, nooit heb je visioenen, maar dan heb je ineens duizenden. Oh, wat zou toch geweldig zijn om de volgende keer die camping te boeken. En weet je, je sluit je ogen of je hebt hele stille tijd en je wordt de volgende ochtend wakker. Of je sluit je ogen en er trekt een hele panoramisch wereldbeeld aan je voorbij. Allemaal fantastische dingen die je nog kan doen en je krijgt ineens energie en voor je het weet, dan fladder je weer de deur uit en ga je al die dingen ook nog doen. Herkenbaar toch? Herkenbaar. En soms als je het je voorneemt, wekkertje gezet en nu ga ik ervoor zitten en eigenlijk, en dan denk je, en dan rat je het naar de hemelpoort en dan kijk je op het klokje, oh, 2 minuten voorbij. En je had je voorgenomen 1/2 uur te bidden. Allemaal dingen herkenbaar. Ik ga het niet hebben over de techniek van bidden. Wat je allemaal moet doen en laten. Het komt wel aan bod. En zo doorheen, daar zijn ook hele goede boeken over. Maar bidden moet je gewoon vooral doen. Vooral doen. Een paar kleine tips. In stilte bidden, dan wordt het vaak heel erg stil. Gewoon voor jezelf, als je al gewoon praat, dan wordt je brein ook actiever en dan blijf je erbij. Op het moment dat je in jezelf gaat bidden, dan gaan je gedachten dwalen. Maar op het moment dat je het uitspreekt, dan blijven je gedachten en bij je woorden, die blijven in lijn. Dan hou je koers. Dus het is helemaal niet zo raar dat we zeggen van, nou, dat wordt een jodenkerk. Als mensen hardop, oh, Heer. En eigenlijk heel logisch, want je blijft erbij. Je blijft dan geconcentreerd. En zoek gewoon het moment wat gewoon bij jouw biologische klok past. Als jij een ochtendmens bent, dan moet je niet in de avond voor het slapen gaan. Denken van nou, dan ga ik in je bed, lekker in die kussen, zo. Dan ga ik nog even binnen. Dat gaat hem niet worden. Ben je een ochtendmens, prik het dan in de ochtend. Sta eventjes wat eerder op. Ga niet gelijk hele vergezichten van, dan ga ik uren. Ik ga er ook nog eens bij vasten en alles. Begin gewoon klein. Houd gewoon klein. En ga gewoon beginnen. Belemmering, reset, weer gewoon beginnen. Gewoon beginnen. Volharden en de boze vliet vanzelf. Hij gaat echt weg. Het is echt niet dat hij uren volhoudt. Het zijn de momenten die hij schiet. De geest komt erbij. En als je even daar doorheen prikt, dan gaat het gewoon lopen. En we gaan het gewoon, je hoeft het ook niet in je eentje doen. Op de dinsdag gaan we het gewoon met elkaar beoefenen. Oudstraat, man en vrouw, we zijn er allemaal. Het gaat al fantastisch, de groep groeit. En daarin gaan we gewoon uitstappen met elkaar. We gaan gewoon de Heer groot maken, maar hem ook gewoon zoeken, knielen bij hem. En we gaan gewoon doen wat Paulus deed. Waar gaan we het over hebben? Eerste deel, waarom bidden met Paulus? Even introductie. We gaan het doen aan de hand van de Colossensebrief. Zo zal die serie ook opgebouwd zijn. We pakken iedere keer een brief van Paulus. Tweede punt is, wat is Paulus zijn gebedshouding? Van hoe zit je erin? Hoe kijk je naar die dingen? Heel interessant. Derde punt, wat bidt Paulus eigenlijk inhoudelijk? En dit is een listige. Ik wil je niet ontmoedigen, maar als we met het woord bezig zijn, dan ontstaat er een cultuurstrijd in je. Wij zijn meer 21ste eeuw dan ons lief is. En dat bedoel ik niet positief. De tijdsgeest. Oh, wat worden we door mee besmet. Ik mag hier nu ik mag hier het woord brengen, maar daarna komen we thuis en we worden weer overspoeld door de tijdsgeest. Door alle opvattingen die de wereld heeft, het relativisme, noem maar op. Hebben we de serie van? Kun je terugluisteren op de website over die tijdsreis. Die kom je ook met bidden tegen. Wij leven in een cultuur en die kan je heel goed samenvatten met me, myself en I. En vaak, tot onze grote schrik, zal ook jouw gebedsleven vaak me, myself en I zijn. En dan is het interessant om te zien hoe Paulus daar tegenaan kijkt. Waarom bidden met Paulus? Bidden. Dat leer je niet zo 1, 2, 3. We moeten er ook geen hogere wiskunde van maken. Maar dat leer je vanuit het woord. Door het volbrachte werk van Christus hebben we vrije toegang naar God. En dat klinkt fantastisch. Daar zijn we ontzettend blij mee. Want wauw, ik mag naar papa toe. En dan? Wie is papa? Wie is vader? God heeft ons zijn woord gegeven. Vanuit het woord kunnen we de Heer leren kennen. Daarin zien we hoe hij door de geschiedenis heen met mensen omging. Dat zijn spiegels naar onszelf. Van, oh, doet vader dat zo? Oh, doet de Heer dat zo? Is het om die en die reden? En dat kunnen wij daarna toepassen op onszelf. Van, oh, maar als hij er zo in zit, dan kan ik ook zo naar hem toe gaan. En anderzijds hebben we ook voorbeeldfiguren nodig. Mensen die ons voorgaan in gebed. Waarin we zien hoe mensen bidden. Welke woorden ze gebruiken. Welke houding ze hebben. Daar leren we van. Ik kwam heel vroeger in de gemeente. Daar stonden mensen niet op met hun handen omhoog. Dat was introvert, naar binnen gericht. Dan kom je in een volle evangeliegemeente en dan staan mensen met hun handen omhoog. Nou ja, het is wat René ook wel eens zegt, dan moet toch best wel wat smeren onder die oksels. Wil uiteindelijk al piepend en knarsen dat je ook je schaamte voorbij denkt. Van ja, ik mag ook helemaal vrij naar de Heer. Mijn lichaam mag meedoen. Dat hoort er gewoon bij. En het mooie is, als het gaat om bidden en Bijbel lezen, dat is een beetje het kip en het ei verhaal. Als je nooit de Bijbel leest, naar wie bid je dan? Wie is hij dan? Dan voel je wel aan dat dat een tweede aspect is waar de boze zijn pijl op richt. Lezen. Het is hem aardig gelukt om in de 21ste eeuw de mensen gewoon, nou het is bijna een soort Klaas Vaak, gewoon allemaal zand in je ogen te strooien. En dat we gewoon, nou ja, sla de kaft op en je begint al te geeuwen. Of je kijkt naar die Bijbel en denkt, oh, we moeten beginnen. Dat zijn allemaal dingen die, nou ja, en we hebben zoveel afleiding. En als je dapper begint, dan heb je aan het eind van de bladzijde al 10 keer op je smartphone gekeken. Want ja, je hoorde toch nog even een piepje, moeten we even... Bidden met Paulus. Ik heb gekozen voor Paulus, omdat hij zowat het complete Nieuwe Testament geschreven heeft, maar het ook een zeer interessant figuur is. In die zin dat hij vanuit wetticisme overkwam naar vrij leven in de geest. En het viel me op, gewoon als ik door de brieven heen ging die hij geschreven heeft, hoe hij daar continu begint vanuit gebed. Dus in Paulus hebben we een persoon waarin zowel, hij staat in de Bijbel, dus we zijn met de Bijbel bezig, en hij is een aansprekend persoon om te laten zien hoe hij zijn gebedsleven had. Dus dubbele winst. Heeft er eens iemand gezegd, je gebedsleven zegt wie je bent. Dat is niet om te veroordelen, maar het zegt wat over je. En we hebben net in de zangdienst, hebben we uitgesproken het verlangen, zoals een hert dat verlangt naar water. Ik heb geen beeld bij hoe herten naar water verlangen, maar het voelt mij zoiets als van, je hebt een droge lap in je mond en denk, oh, water. Ik heb dat meestal als ik nierstenen heb, dan denk ik, oh, water, nog meer liter, om kwijt te raken. Maar verlangen, verlangen, passie hebben, verlangen. Hartsgesteldheid. Romeinen zegt dat wij niet weten hoe we moeten bidden, maar dat de Geest ons daarbij gaat helpen. En daar zit onze vreugd. Hoe we ook zijn, en terwijl we hier zitten en je hoort het aan, en denk, oh jongens, gebedsleven, dat is een ramp. Bijbel lezen, nog grotere ramp. Hoe nu verder? We hebben de Heilige Geest. En hij wil ons vanuit het woord je daarin bemoedigen, je de kracht geven om stappen te gaan maken. Het is gewoon een leerproces. Ik sta hier, net als jullie, als leerling. Niet als gearriveerd persoon die het allemaal maar even uit zijn mouw schudt. Wij gewoon met elkaar gaan we ontdekken hoe we kunnen bidden. En we gaan het gewoon doen. Dinsdag, met elkaar, gaan we het gewoon doen. Bidden met Paulus. We gaan gewoon naar het volgende punt. Ik heb hier samengevat waarom we moeten bidden. Eigenlijk als je kijkt in onze wereld, we worden eigenlijk als een kikker in een pannetje gekookt. We nemen genoeg met Heere zegen deze spijzen. Amen. Of, Heer, wilt u me een fijne dag geven? Wilt u mijn tante Julia zijn? Of mijn ome Koos? En allemaal goede zaken, hou me te goede. Maar het gebed komt vaak niet verder dan onze eigen verlangens of onze eigen noden. En daarin zullen we met Paulus gaan ontdekken dat er veel meer is. En dat gaat je leven verrijken. En je intieme relatie met God, die gaat dieper worden. En het gaat je naasten raken. Positief. Wat is Paulus zijn gebedshouding? We gaan eerst lezen. En dat doen we vanuit de Colossensebrief. Gaat snel. Colossense. De brief van de Colossense. En dan lezen we vanaf vers 3 tot en met 14... En we gaan het hebben over het gedeelte 9 tot 14. Daar zoomen we op in. Daar vinden we de nodige handvaten. Achtergrondinformatie. Waarom heeft Paulus deze brief geschreven? Hij kende de gelovigen niet. Maar ze stonden op het punt om dwaalleren te omarmen. En dat komt dadelijk ook aan bod. Dus de reden waarom hij de brief geschreven is om te corrigeren. Er dreigde wat mis te gaan. Vers 3. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Als we inzoomen op vers 9 tot 14, dan valt in Paulus zijn gebedshouding het volgende op. Hij bidt voor christenen die hij nog nooit ontmoet heeft. Ik denk dat wij vaak geneigd zijn om te bidden voor ons eigen kringetje. Maar Paulus, die heeft gehoord. De Geest is ergens aan het werk. Hij pikt dat op, hij hoort dat. En hij gaat voor ze bidden. Hij is op afstand. Hij kent ze niet. Maar hij verneemt het een en ander. En het eerste wat hij gaat doen, hij gaat voor ze bidden. Wauw. Gewoon even de mindset van hem. Zijn houding, hoe die erin staat. Hij hoort wat. Het eerste wat hij doet, is hij brengt het bij God. Voor de troon. Wauw. Zou heerlijk zijn, soms hoor ik wel eens wat. En het eerste wat ik doe is, tjonge, heb je nou gehoord? Het is toch wat, een ellende. En we bespreken het, wat een ellende. En dan moet ik nog mazzel hebben dat ik er 's avonds nog aan denk, of 's ochtends, dat ik er ook voor bid. Paulus, die hoort het en brengt het onmiddellijk bij de Heer. Hij gaat ermee aan de slag. Het feit dat hij het hoort, verneemt, beschouwt hij ook gelijk als iets wat de Heer op zijn pad brengt en dat hij er dan ook wat mee moet. Interessante gedachte. Het tweede is, hij bidt onophoudelijk. Het is ook niet zo, nou ja, als ik mazzel heb, dan bid ik er nog eens voor, want ik heb het gehoord. De Geest bracht mee, oh ja, Heer, wilt u voor die en die zijn? De dag daarna lukt het dan ook nog wel. De derde dag, dat is mazzel. De vierde dag, dan heb ik er al helemaal niet meer aan gedacht. En de vijfde dag zijn er weer heel veel andere dingen. Maar zijn houding, onophoudelijk. En dan zal ik het vertalen zoals het een beetje is, gewoon op gezette tijden, geregeld. Onophoudelijk is niet, hij begint 's ochtends om 6 uur en 's avonds om 12 uur is hij nog bezig. Dat is een andere vorm van bidden, hè? Dat je draagt iets in je hart mee, het komt op je hart en je bent gewoon bezig met die dingen. Kan je gerust gewoon zo naar de troon van God en dan breng je het bij God. Maar wat het wil zeggen is, het komt op zijn pad, hij brengt het bij God en dan laat hij niet alleen, hij gaat ermee aan de slag. Hij worstelt daarmee in gebed. Het laat hem niet los. Hij is trouw daarin. Ik weet niet hoe het zou zijn als ik een brief krijg van iemand die zegt, beste JW, ik heb van je gehoord. Ik heb gehoord dat je de liefde van God verkondigt. Fantastisch. Ik bid dagelijks voor je. Nou, dan denk je, ik ken die hele beste man niet. En die bidt dagelijks voor me. Wauw, dat is wat. Het zegt iets over de houding van Paulus. Wat me ook erbij stond, ik moest ook aan het woordje manna denken. Het is ook niet als je één keer bidt, dat al genoeg is. We hebben Gods zegen gewoon iedere dag nodig. En dat weet Paulus vanuit ervaring. Eén keer bidden helpt niet. Hij blijft voortdurend die mensen onder de aandacht van God brengen. Het blijft levend in zijn hart. Het blijft levend voor God en in de geestelijke wereld. Hij is daar trouw in. Want die ander heeft gewoon de zegen van God nodig. Dat vind ik heel mooi. Het derde, zijn smeekbeden komt uit het dankgebed voort. Als je kijkt naar... als je een probleem hebt, dat is net zo'n steentje in je schoen. Ik had hem toevallig gisteren met auto rijden. Nou, hoe ik dan ook raak. Ik kan niet anders denken aan dat rotsteentje. En je denkt dan, nou, bij je hiel, weg ermee. Uiteindelijk zit hij in je sok, dus dat gaat hem ook niet worden. Maar dan kan je eigenlijk nog maar aan één ding denken, het steentje. Of je bent ergens en je moet nodig naar het toilet. Nou, dat kan je dan negeren, maar er komt een moment, dan kan je alleen nog maar denken aan het toilet. En dat je denkt, waar vind ik het dichtstbijzijnde toilet? Zo zitten we ook vaak in onze gebedshouding. We hebben een probleem en het enige wat we nog maar kunnen doen is ons probleem. Heer, help me van het probleem. Paulus begint vanuit danken. Zo dadelijk ook het stukje door, dan valt het op. Hij gaat eerst gewoon mensen groot maken bij God. Heer, wat fantastisch dat ze zo uw liefde hebben. En ik ben dankbaar dat u hen hebt. En vanuit de dankbaarheid glijdt hij naar de andere zaken. De dingen die ook nodig zijn. Ik vind het wel heel mooi. Wij zitten ook in onze cultuur, in een cultuur van halen. What's in for me? Allemaal leuk en aardig hier. Maar wat word ik er wijzer van om hier zondagochtends om 10 uur te zitten? What's in for me? Paulus zit daar heel anders in. Hij komt en hij begint met vanuit de dankzegging. Hij gaat God groot maken. En daarna brengt hij smeekbeden is datgene wat je bij God aan de kaak wil stellen. Dat brengt hij dan in alle rust en in alle vrede. Dus dit even over hoe Paulus er gewoon in zit. Het maakt niet uit of hij mensen kent. Als het op zijn pad komt, dan omarmt hij het. Dan brengt hij het gewoon bij God. En dat doet hij niet één keer. Nee, die mensen, dat worden een gebedslast voor hem. Hij blijft ze voor de troon brengen op gezette tijden. En dat hij dat iedere maandag doet of dinsdag, dat weet ik allemaal niet. Dan moeten we ook allemaal gewoon lekker onze eigen weg in vinden. Maar het feit dat je dingen noteert en vastzegt van, hé, dit is op mijn pad gekomen. Dit is een zaak, blijkbaar wil de Heer dat ik dit oppik. Volharden. En steek in vanuit dankbaarheid. Daar komen we dadelijk ook nog uitgebreid op terug. Dankbaarheid, dat is... Als je diep over dankbaarheid na gaat denken, is denk ik eigenlijk God, God laten zijn. De liefdevolle Vader. Dankbaarheid is, wauw, dank je wel dat jij mij deze bos bloemen hebt gegeven. Dat genereuze gebaar, dat mensen die mij niet kennen, hè, want zo is het natuurlijk ook voor de bloemen, die vrouw in het ziekenhuis, die kent ons niet. En die krijgt een bos bloemen en dan zeggen die mensen, en we bidden nog voor je ook. Dat is Paulus' momentje. Dat is toch fantastisch? Dan krijg je een bos bloemen, dan word je zo gesterkt. Die komt als het ware uit het niet. En dankbaarheid is eigenlijk dat je bevestigt wie die ander is. Die liefdevolle houding, zonder dat je wat van een ander eist, dat je gewoon geeft. En zo is God de Vader. God is een scheppende God, een gevende God. Ik heb al eens gezegd dat als we later bij hem zijn, dat hij ons bedient aan de tafel. Het zou bijna gewoon godslastering zijn, maar hij zegt het zelf. Zo'n liefdevolle Vader, hij wist je de tranen af en hij zegt, ik wil maaltijd met je hebben, ik hou zoveel van je. En dat is dankbaarheid. Dankbaarheid brengen we als het ware om, zeggen we van, wauw, dit is uw karakter, dit is wie u bent, dit is wat u gedaan hebt. Wauw, fantastisch. En oh ja. En dan komt het andere. Dat zegt zo wat over Paulus zijn houding. Dat mogen we ons eigen maken. En wat bidt Paulus dan uiteindelijk? Daar gaan we wat langer bij stilstaan. Vanaf vers 9. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Paulus vraagt God dat die gelovigen die hij niet kent, zijn wil zullen kennen. Dat is het eerste sleuteltje wat Paulus bidt. Hij kent mensen niet, hij brengt ze voor de troon. En hij bidt, Heer, dat ze uw wil mogen leren kennen. Ga ik twee dingen over zeggen. Ik heb het net al genoemd. Onze valkuil is dat we gaan bidden en dat we zaken, hele goede zaken bidden, zoals Heer, wie mag mijn partner zijn? Hè, vorige keer over gehad, Rinus. Of René, een van de twee. Of Heer, welke school moet ik doen? Of Heer, wilt u me helpen met dit? Wilt u me helpen met dat? In zichzelf allemaal goede zaken. Het gevaar daarvan is alleen dat Gods wil eigenlijk gelijk staat aan de maat van onze behoeften. Het gevaar bestaat dus dat ons gebedsleven zich op een horizontaal niveau gaat staan en eigenlijk niet verder reikt dan waar wij net op dat moment behoefte aan hebben. En dat is onze cultuur. We leven in een psychologische behoeftecultuur. Heb je trek? Dan haal je een hamburger. Wil je dit? Dan haal je dat. We zijn een beetje consumens geworden. Heb je nodig? Dan koop je het. Of dan krijg je het. En dan kom je al op het randje. En los van dat je bij God met alles mag komen. Maar als dat het enige is, dan wordt God toch min of meer een beetje een Sinterklaas. Waarbij je je verlanglijstje voorleest. Van nou heer, ik had het wel fijn gevonden als. U hebt hem ook laatst gehoord, hè, die auto. Dat is niet veel meer heer. Wat denkt u ervan? Een 1800 motor. Ik chargeer hè. Maar eventjes, ik overdrijf om even aan te geven. Dat vanuit onze cultuur dat het gevaar bestaat. Dat ons gebedsleven niet verder komt dan onze behoeften. En Paulus, het eerste wat hij vraagt is. Uw wil. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Psalm 143, vers 10, daar staat, leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God. Daar vraagt de psalmist eigenlijk helemaal niet zo, zeg me wat u wil, Gods wil is als bekend verondersteld. Hij vraagt alleen, geef me kracht en zin om het dan ook daadwerkelijk te doen. Een stukje dat ik gehoorzaam ben, dat ik dan ook ga doen wat u wil. Dus voor de psalmist is de wil van God bekend. In Romeinen 12 vers 2 lees je, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid, dus je denken, te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nou, hier geeft Paulus aan dat je karaktervorming en vernieuwing van denken maakt dat we dan Gods wil gaan kennen. In Efeze, ik geef even zo wat teksten. Let dus goed op welke weg u behandelt. Efeze 5, vers 15 tot 17. En dan gaat het, eindigt het, maar laat de geest u vervullen. Nou, dat gedeelte gaat over dat we het dwaze van deze wereld uit de weg moeten gaan. En daarmee laat je zien dat je Gods wil verstaat. Dus het laten van het een is het vervullen van het ander. Dus in Efeze lees je dus dat mensen aan de drank gaan en zich helemaal laten gaan. En dan zegt het, nee, maar als je leeft door de geest en je die dingen laat, dan doe je Gods wil. Een ander aspect is uit dezelfde Efeze 5, vers 18 tot en met 6, vers 9. Dat laat dan zien dat door de geest de wil van God zo uitgewerkt wordt in ons leven. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dus dat is allemaal bekend wat de wil is. Een heilig leven leiden. Even daar gelaten wat dat is. Thessalonicenzen 5, vers 6 tot 18. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dus onophoudelijk bidden onder de omstandigheden, dat is... Nou, wat ik wil zeggen, is als het gaat om de wil van God, er ook iets is wat al bekend is. En in die zin dat we daar niet van hoeven te bidden, maar veel eerder van, Heer, geef mij de kracht om het dan ook daadwerkelijk te doen. He, met de psalmist. Dus er is al een gedeelte van Gods wil, is bekend, die staat in de Bijbel. En daarvoor is eigenlijk een beetje kip en ei verhaal. Je kan gaan bidden tot je ons zegt, Heer, wat is uw wil? Heer, wat is uw wil? Terwijl er al heel veel gewoon duidelijk is. En ik zeg niet dat dat er makkelijk is, want de Bijbel is niet altijd makkelijk om te lezen. Maar als het gaat om de oproep, wees niet gelijkvormig met deze wereld. Nou, en de wereld heeft wat verlokkelijke dingen aan te bieden, laten we heel eerlijk zijn. We stinken er af en toe met grote ogen in. Dan zegt de Heer, nee, leef daardoor door de geest. Dus breng je focus naar de Heer Jezus en niet naar de dingen van deze wereld. Dan doe je de wil van God. Maar Paulus geeft ook een antwoord over de wil. En dan staat er in vers 9. Wij vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. En dan komt het door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Door de wijsheid en de inzicht die zijn geest u schenkt. Dus je kan zeggen, wat Paulus hier zegt, dat Gods wil, tijdens het gebed om Gods wil te kennen, bestaat uit wijsheid. Dat is weten hoe je moet leven en hoe de zaken geestelijk in elkaar zitten. Twee dingen, wijsheid en inzicht. En het is ook logisch dat hij dat bidt, want als je... Colossenzen 2, vers 8 tot 10 leest, dan snap je waarom hij dit bidt. En dat is ook de reden waarom hij schrijft. Dan zegt hij tegen de Colossenzenaren, wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem, Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook u van die volheid vervuld. Dus wijsheid is weten hoe je moet leven. Dat is wat de geest ons geeft. Wij zijn vrij in Jezus. Vroeger toen we de Heer niet kenden, dan waren we verslaafd aan heel veel dingen. Aan allerlei gewoontes en doen en laten. We konden niet anders. De zonde, en als er al staat, gij zult niet, dan deed je het al. Want dat was een katalysator. Dat was een rode lap op een stier. Maar wijsheid is dat de Heilige Geest je de kracht geeft om te doen wat God wil, is zo te leven dat het God welgevallig is. En dat is leven vanuit de liefde. Want daar hebben we het over. De liefde. Leven met Christus is de liefde, is vervuld zijn met zijn liefde. Als we naar God toe gaan en we lezen het woord en we bidden daarover en Heer geef ons wijsheid, dan laat de Heer zien dat je bij bepaalde dingen niet moet reageren, actie en reactie, maar dat je soms moet vergeven. Dat als je iets bij een broeder of zuster ziet waar je je kapot aan ergert, dan zal de boze, die zal dat... Iedere keer zo je mond ingieten. Oh, heb je het weer gezien? Hij deed dat of zij deed dat. Hup. En jij gaat erop kauwen. Dan ontstaat de bitterheid. Dan staat de irritatie. Dan denk ik, oh, dat is wat de boze wil. Maar wijsheid is door te ontdenken van, hé, wacht even. En inzicht. Die boze, die loopt me dat in te fluisteren. Dat moet ik helemaal niet doen. Want de liefde maakt... Ik ga hem gewoon eenzijdig of hem of haar gewoon vergeven. Ik ga dat gewoon bij de Heer brengen. Dus wijsheid is het kunnen toepassen in je leven. En inzicht is dat je ook ziet welke machten erachter zijn. Dat mensen je op tv iets vertellen en dat je denkt van, nou, dat is eigenlijk wel hartstikke leuk. Dat je ook mag bidden van, Heer, maar welke geest zit hierachter? Is dit van u? Of is dit wat de wereld weer te bieden heeft? Want dan weet je het wel, want wat de wereld te bieden heeft, dat is wat er in de openbaring staat. Je neemt het, je denkt, zo, dat is lekker, dat smaakt heerlijk in de mond. En als die tegen de tijd dat hij in je buik zit, is het bitter. De wereld belooft altijd van alles. En het eindigt altijd met teleurstelling. Het brengt het nooit. Ik ben dol op biografieën, naar mensenlevens, om te kijken. En dat zie je vaak bij mensen die van alles gedaan en bereikt hebben. En aan het eind van hun leven het soms liefst zo zouden willen inruilen. Omdat ze toch eigenlijk maar wat vaker met de kinderen langs het strand hadden willen lopen. Dan zich helemaal af te matten voor een of andere prestatie. Want je bent, als je een gouden medaille wint, nou dat is voor eeuwig. Nou, ik durf te wedden, als ik hier nu een quiz hou en noem alle medaillewinnaars uit 1978 Olympische Spelen, dat niemand het weet. Of die van 2000. Nou, we zullen misschien nog een zwemmer weten. Maar je eeuwige roem hebben we natuurlijk helemaal niet. Flauwekul. Maar het is wel leuk om te sporten en een uitdaging aan te gaan. Maar het vervult je leven niet. Het vervult niet de verlangens die in je hart zitten. Dat je bevestigd mag worden dat je een kind van God bent. Dat de Vader van je houdt. En dat hij je bemint. En dat jij er mag zijn voor je naasten. Dat je elkaar mag liefhebben. Wijsheid en inzicht. Dat is dus wat Paulus bidt, zodat ze zijn wil zullen kennen. Zodat ze het kunnen doen wat al bekend is. En dat God ook laat zien wat ze moeten doen of moeten laten. En dat ze ook kunnen zien, is dit uit God of zit de boze hierachter? Geestelijk inzicht. Tweede wat Paulus bidt. Het doel namelijk dat de gelovigen de Heer Jezus volkomen zullen dienen. En dat is voor ons ook een lastige. Dienen klinkt zo slaafs. En onze tijdsgeest is me, myself en I. We hebben een ik-gerichte cultuur, ook de politiek. Het gaat om hoe jij erin zit, hoe jij het allemaal ervaart. Heb je het fijn of niet? En dat het eventueel een ander, so what, als jij het maar goed hebt. En dat zie je op alle terreinen terug. Relaties gaan kapot, want het idee leeft, je moet altijd verliefd zijn met een roze harpje en op een wolk en dat moet fantastisch zijn. En als die ander niet meer jouw behoeften bevredigt, nou dan wordt het misschien eens tijd om eens verder te kijken. Ik chargeer, maar ik geef je de kost die er zo in zit. Ik heb het zo horen zeggen. Het is natuurlijk verschrikkelijk, want liefde is trouw, liefde is een keuze. Ik kies voor jou en ik zal er zijn voor jou en ik ga alles doen om jou gelukkig te maken. Daarom is voor God het huwelijk zo belangrijk, omdat het huwelijk een afspiegeling is van het wezen van God. Maar onze cultuur roept natuurlijk heel wat anders. En Paulus bidt dat ze de Heer zullen dienen. Wat bedoelt hij daarmee? Eén ding wat we goed moeten beseffen is in de tijd dat deze brief geschreven werd, is een tijd die je ook nu nog in het Midden-Oosten tegenkomt en in de Aziatische cultuur, is een cultuur van eer en schaamte. Individu bestaat in die zin niet. Het is de stam of het land of de stad waar je bij hoort. Of de familie. De vader was het hoofd, de patrias familias. En je moest waardig zijn om je familie te vertegenwoordigen. Dus als je faalde, ja, dan faalde niet jij, maar dan viel de naam werd te schande gemaakt van de eer van de familie. Je voelt al wel aan dat Christus volgen in die tijd een veel hogere prijs had dan onze individuele tijd. Als jij nu zegt, ja, ik ga de Heer volgen. Oh, ik vind het best hoor, dat is toch fijn voor jou. Als het fijn voor jou is, helemaal goed, als je er mij maar niet mee lastig valt. Dat kost je bij wijze van spreken niks. Maar ga je aan een ex-moslim vragen wat het gekost heeft om christen te worden? Nou, uitstoting uit de familie. En noem maar op. Want het individu is er niet. Je hangt in een gemeenschap. Dus in die tijd dat mensen de Heer gingen dienen, dan stapte je in die zin ook uit een bepaalde gemeenschap. En dat werd je niet in dank afgenomen. Als je een beetje mazzel had, dan stond je als een fakkeltje te branden bij Nero. Zo. Dat gebeurde er. Werd je opgepakt, werd je aangegeven door je familie. Werd je uitgestoten, uitgebannen. En toch bidt Paulus dat ze de Heer mogen dienen. Andere kant van die eer- en schaamtecultuur, dat er ook vaak manipulatie in zit. Hè? Ik bedoel, we kennen ook de andere kant van die cultuur, dat schone schijn, van als het maar bling-bling is, van kijk eens hoe goed we het doen en Ook de schrijnende gevallen van de schijn ophouden dat je nog een baan hebt. Die was al ontslagen. Maar ja, dat kan je aan thuisfront niet vertellen. Want die hebben de verhaal. Kijk eens, mijn zoon is geslaagd in Europa. Ja, je kent dat soort dingen wel. Maar voor ons is het een hele stap. Dat als je gaat bidden. Dat wij de houding hebben. Heer, wat kan ik voor u betekenen? Zeg niet te gauw ja, want je zal op een gegeven moment toch ook weerstand voelen van ja, want dat is een cultuurdingetje. Het cultuurdingetje die wij hier hebben van jij gaat mij niet vertellen hoe het zit, dat bepaal ik zelf wel. Dat zit diep geworteld in ons. Maar Paulus' verlangen is, als hij bidt voor mensen die hij niet kent, is dat ze de Heer Jezus zullen gaan dienen. Wat wil Jezus dat ik voor hem doe, omwille van het Koninkrijk van God? Hoe kan ik het beste voor hem leven of mijn tijd en energie inzetten? Heer, dit komt nu op mijn pad en als ik dat ga doen, ben ik daar de komende 3 maanden mee bezig. Is dit van u? Is dit wel uw agenda? Of is dit iets wat ik graag wil en misschien ook wel kan, maar heeft u een andere prioriteit? Die houding, dat wij naar God toe gaan, dat is waar Paulus voor bidt. Heer, hier ben ik. Spreek, Samuel. Weet je nog, kleine Samuel? Heer, hier, zeg maar dat je er bent. Heer, hier ben ik en zeg maar wat ik moet doen. Dat is bijna vanzelfsprekend. Maar ik vrees in onze cultuur. En hoe vaak zitten wij nog van, want laten we eerlijk zijn, soms zien we wel eens dingen. Dat je denkt, nou, ik hoop toch maar dat de Heer het aan een ander vraagt. Ik heb die gave niet, weet je wel, heimelijk. Het is best een pijnlijke. Maar het is wel het verlangen van Paulus, als hij inhoudelijk bidt, dat we mogen groeien door de geest, dat we bereid zijn om in dit leven misschien maar dingen te laten. Ik heb altijd de strijd, ik zou het liefst achter mijn tekentafel kruipen en heerlijke stripverhalen tekenen en schrijven en helemaal losgaan. Maar ja, ik moet een serie maken over bidden. Ik kan mijn uur maar 1 keer uitgeven. Maar dat is een terugkomende strijd in mij. Dan denk ik, ja, God heeft me gave talenten gegeven. Maar op dit moment vraagt de Heer dit van me. Het is niet uitgesloten dat ik mijn potlood wel weer oppak. Maar op dit moment spreekt de Heer heel duidelijk tegen me. We gaan het hebben over gebed, vriend. En jij gaat erin groeien. En alle schapen gaan erin groeien. Want ik heb een diep verlangen om jullie te ontmoeten. Heer, wat moet ik doen? 4 kenmerken van een leven dat de Heer volkomen welgevallig is. Want daar bidt Paulus ook voor. Dat je leven de Heer welgevallig mag zijn. God ziet je altijd als zijn kind, ook als het hem niet welgevallig is. Komt nooit een moment dat God zegt, jonge, nou dat bijbellezen was al niks, dat bidden was ook zomaar zo, maar wat je nou toch allemaal aan het uitspoken bent, verschrikkelijk. Weg met jou, jij bent niet langer mijn kind. Dat laatste zegt hij niet. Dat jonge, mijn kind, wat ben je allemaal aan het uitspoken? Dat wil hij nog wel eens zeggen. Dat de Heer zegt, joh, wat ben je nou toch aan het doen? Kom naar mij, bekeer je daarvan, laat het los. En wat is het dan heerlijker om gewoon naar de Heer te gaan? Mijn advies is, als je gezondigd hebt, wacht geen seconde, ga naar de Heer, ga bidden. En wat zegt de boze? Wil jij naar de Heer? Vale hypocriet. Moet je nou kijken. En nou dan zeg je, vroom naar de Heer. Ik heb je wel, je stond te roddelen. Je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Nou, je bent helemaal niet waard. Je noemt je christen. Je loopt alleen maar te klagen over die vluchtelingen. Ben jij wel, je had ook hen kunnen gaan helpen. Joh, je bent gewoon hypocriet, joh. Je zit, weet je, ken je die aanklager? En dan denk je, ja, laat maar. Nee, je hebt vrije toegang. We zijn vrij. In Christus Jezus zijn we volkomen vrij om te zondigen? Ik zou het niet doen, zonde van je tijd. is niet nodig. Schaadt jezelf en schaadt je naaste. Maar je mag altijd, nee, je moet altijd naar de Heer gaan. Want hij is de eeuwige hoge priester. En hij kan je weer schoonwassen en zeggen, ja, was hup, hup. En we gaan weer verder. We trekken weer een nieuw spoor. En doe je het 1 keer, 2 keer, 10 keer. Joh, de Heer zegt zelf, hoe vaak moet je vergeven? Nou, Ruud had het al eens uitgerekend, 70 tot de macht 7. Je krijgt het niet op een A4'tje hoor, dat kan ik je wel vertellen. Dus, maar God wil gewoon dat je bij hem komt. Want hij wil je schoonwassen. En het gekke is dat op een gegeven moment gaat dat verlangen ook weg om te zondigen. Je hebt die boos op een gegeven moment door. En dan ben je bij de Heer. En dan kan je gaan strijden voor die ander. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Als je bij dit soort dingen vaak worstelt. Als je denkt van, joh, ik voel me gewoon een continue loser hierin. Kom gewoon dinsdagavond. En er is niemand die je uitlacht. Want wij zijn allemaal losers. Er is niemand die het goed, niemand die het perfect doet. En Gods verlangen is dat we allemaal op Christus lijken. En hebben we ons leven lang ons handen vol aan. Maar we hebben gewoon iedere dag Jezus nodig. Nieuw, vers manna. En het hoef je niet alleen te doen. Daar hebben we elkaar voor hartstikke voor nodig. 4 kenmerken voor een leven dat de Heer welgevallig is. Het eerste wat hij zegt is, je zal vrucht dragen. Even kijken, dat is in vers 10. In Christus Jezus geschapen, we zijn in Christus Jezus geschapen, zegt Efeze 2 vers 10, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Je zal vrucht dragen door al het goede wat je doet. Vrucht dragen van de geest. Dat is gewoon de vrucht van de geest. En de Heer heeft werken voor ons klaar liggen die jij en ik alleen kunnen doen. Die heeft God voor jou bedoeld. Dus als we niet vragen, Heer, wat moet ik doen? Dan komen we ook minder aan de werken toe. Nou is God genadig. Als het om bidden gaat, is er 1 basisprincipe, die moet je eigen maken. Dat is de raad van God, het besluit van God. En de wegen hoe God tot dat besluit komt. De raad van God zou kunnen zijn, ik ga mijn volk een eigen land geven. Dat is Gods wilsbesluit. Daar kan je niks aan veranderen. Als God heeft besloten, ik ga dat land aan Israël geven, als belofte van Abraham, dan is dat een wilsbesluit. En dan kunnen ze dadelijk met 70 landen bijeenkomen en Jeruzalem gaan verdelen van alles. Maar God heeft in zijn woord, het land is van mijn volk en ik ga het ze geven. Nou, los van alle politieke consequenties en de pijn en verdriet van mensen, dat is moeilijk. Maar dat is Gods raadsbesluit. Maar de weg ernaartoe, die is zo flexibel als wat. Want Gods plan was, en we gaan nog niet naar huis, nog langer niet, en we gaan gewoon lekker door die woestijn naar het beloofde land. Ja, dat werd hem niet, want het volk muitte. En doei. En vervolgens werd het een hele andere weg. En dan merk je dat Mozes gaat bidden. Niet omdat ze het land niet krijgen, maar voor nieuwe wegen. Wel met dit volk. Nou, zo werkt gebed. Gods wegen om zijn doel te bereiken. De broers van Jozef, die gooiden hem in een put en verkochten hem. En die hadden kwade bedoelingen. Maar God keerde het ten goede. En dat is het mooie ervan. Dus we gaan, als we de wil van God doen, gaan we vrucht dragen. En we gaan dingen doen naar onze naasten en elkaar die de ander de liefde van God laat zien. Het tweede is dat je kennis van God zal groeien. Als je gebed verhoord wordt, wauw, dat is gewoon geweldig. En als je ziet wat het uitwerkt bij andere mensen, als je de dingen gaat doen die God je opdraagt om te doen, als je daar gehoorzaam in bent, als je op je hart krijgt om iets weg te geven, dat hebben we ook in ons gezin meegemaakt, je krijgt op je hart om iets weg te geven en dan een ander, wauw, hoef ik er niet voor te betalen, krijg ik het gewoon, ja, fantastisch, toch heerlijk hoe je iemand blij kan maken. Het zijn kleine dingen. God begint klein. We hoeven niet gelijk Kanaan te veroveren. We beginnen gewoon klein. En dan gaat ook de liefde van God, die gaat steeds meer in je groeien. En je krijgt steeds meer zicht met elkaar, als we ook op de dinsdagavond samenkomen, wie God is. Het derde is, je zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en te verdragen. Weet je, vaak dat wij in de problemen komen is door zonde. En zonde is dat we geen geduld hebben. We geven toe. De begeerte komt, we zien niet, huh? En we doen het. Maar wij hebben de opstandingskracht van Christus tot onze beschikking. En hij geeft ons volharding en geduld. Het hoeft niet meer. Dat is wat hij ons wil geven. En het vierde is, je brengt met vreugde dank aan de Vader. Dankbaarheid, dat is Jezus welgevallig. En dat is wat ik eerder zei, dat zegt gewoon wie God is. Dat wil hij horen, omdat wij het dan ook horen. Als je het uitspreekt, dan komt het gewoon binnen in je hart. Bidden met Paulus. Paulus bidt voor christenen die hij nog niet kent. Dat is zijn houding. Hij bidt onophoudelijk. Hij doet het niet eenmalig, maar hij maakt er een zaak van. Hij leeft mee met die ander. Hij begint vanuit dankbaarheid en dan pas brengt hij de rest dankbaarheid. Dat is zijn houding. En hij vraagt God dat we zijn wil zullen kennen. Deels de wil die er al is, maar deels ook de wil die er komt doordat we wijsheid krijgen. Dat we weten hoe je moet leven en dat we ook het geestelijk inzicht krijgen. Welke machten zitten erachter? En dat we de Heer zullen dienen. Dat we de houding hebben, Heer, hier ben ik. Wat kan ik voor u doen? Welke werk heb u voor mij klaarleggen? Ik kijk er naar uit. En mag ik dat met mijn broeders en zusters doen? Ik strek me ernaar uit. En de vier kenmerken, dat je vrucht zal dragen. Dat de kennis van God zal groeien. Dat je kracht krijgt om te volharden. En om geduld te krijgen. En vooral ook dat je de vreugde naar de Vader mag brengen. Dit alles maakt dat je een uitdagend gebedsleven krijgt. Het staat eigenlijk ook allemaal op de website, als het om te snel ging. Dus je kan de powerpointjes terugkijken. Maar dit is één van de aspecten nog maar, die een inkijkje geeft in het gebedsleven van Paulus. En we hebben met elkaar gezongen dat we verlangend zijn om de Heer te ontmoeten. En dat mogen we, en dat moeten we, en dat zullen we. Totdat hij komt. Amen. Lieve Vader, dank u wel dat we onder alle omstandigheden vrij naar u toe mogen gaan. Dat we zometeen vrij aan het avondmaal mogen gaan. En Heer, als er wat is tussen onze broeder en zuster, dat we de vrijheid en de liefde van u krijgen om dat dan ook uit te spreken. Om van harte te vergeven zoals u vergeeft, Heer, want dat is uw vaderhart. En dat we weer heerlijk opnieuw mogen beginnen en gewoon door mogen gaan. En Heer, dat we altijd vrije toegang hebben naar u. Heer, als we zo naar Paulus kijken, Heer, u heeft hem geroepen, u heeft hem van een vervolger gemaakt tot een dienaar. Heer, dat het mag verlangen in ons mag gaan groeien, dat we ook die houding zullen leren aan te nemen. Dat we beschikbaar zijn en verlangend zijn naar wat u gaat doen, opdat nog vele, vele mensen tot geloof zullen komen. Opdat die schade die niemand tellen kan, Heer, misschien nog groter mag worden. Gebruikt u ons. Bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Rinus.